Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Welkom in deze speciale aflevering van onze podcast over duiken. Onze gasten in deze aflevering zijn Stefan Panis, Christophe Govaerts en niemand minder dan Richie Koller. Samen blikken we vooruit naar Dive Expo, de duikbeurs op 2 en 3 december in het bouwhuis te Sint-Niklaas. Van Wreck to Tech is de slogan van de beurs en ik ben nu wel benieuwd wat we dat weekend allemaal mogen verwachten.
Polygon Seahorse Podcast.
Dag Stefan, welkom in onze studio.
Hoi, Jelen.
Bekend terrein voor u, want het is niet de allereerste keer dat je hier zij. Maar vandaag niet als panellid, maar eigenlijk als organisator van de Dive Expo in 2 en 3 december in het bouwhuis in Sint-Niklaas.
Klopt.
Na zoveel jaren toch terug een beurs. Het is nu weer de beurs dat je organiseert, maar vertel eens hoe dat je ertoe gekomen bent om uiteindelijk Dive Expo te gaan doen.
Ja, na een aantal jaren de technische beurzen mee georganiseerd hebben in Antwerpen, is dat op een bepaald moment door meningsverschillen en verschillende ideeën uiteengegaan. En dan had ik toen al vrij snel beslist mijn eigen visie erop. Door te voeren en een eerste zeg maar try-out beurs gedaan in een lokale zaal in Sint-Amans. En dat was een ongelooflijk succes, een eendags event. En dat gaf natuurlijk de moed om er vol voor te gaan. Het was ook eigenlijk een eerste beurs waar dat ik geluisterd had naar de reacties van bezoekers, van standhouders, vooral... En ook een deel eigen visie om het meer open te trekken dan enkele technische beurs, om meer toegankelijk te maken naar andere duikers, naar elke duikers. Ook om de stap, de drempel te verlagen voor een andere, voor een recreatieve duiker, zeg maar. Om die een instap te maken naar het technisch duiken, als het met zo'n zwaar woord. En voor velen klinkt dat dan zwaar of van iets dat onmogelijk is of voor supermensen. Maar dat is het helemaal niet.
Nee, want uiteindelijk... Sidemount is heel toegankelijk geworden
absoluut.
En is eigenlijk al een tak van de technische duiken.
Absoluut, maar het kan perfect voor de duikjes in Ekeren of in Oosterschelde. Bepaalde vintechnieken zeg maar, die een recreatieve duiker kan implementeren, die zijn duiken veel makkelijker gaan maken, zijn luchtverbruik gaan verminderen, kleine dingen. En dat wou ik eigenlijk combineren of in een beurs steken, waar dat iedereen zich... Oké voelt, waar dat niemand wordt uitgesloten omdat hij maar of dat hij maar een freediver is of whatever, maar een ontmoetingplaats zeg maar te creëren voor iedereen die het duiken in zich heeft op een of andere manier
of die dat wil beginnen
of die
duiken.
Wil beginnen, absoluut.
En
absoluut.
Vandaar de baseline of de slogan from wreck to tech.
Exact.
Je hebt daar een mooi arsenaal van sprekers bij elkaar kunnen halen. De beurs is uiteraard staande. Daar kunnen mensen zich gaan informeren bij verschillende merken. Mm-hmm. Maar eigenlijk de sprekers of de verschillende de thema's die eraan gesneden worden door die sprekers, die keynotes, die vormen eigenlijk toch ook wel de grote basis van de beurs.
Ja, klopt.
Vertel eens, wie hebben we zoal op het lijstje staan?
Kijk, met de keuze van de sprekers is het niet altijd heel makkelijk om mensen uit te nodigen. Natuurlijk had ik er ook wel al wat ervaring in. En door mijn jaren in de duiksport aanwezig te zijn, voor magazines te schrijven, expedities mee te doen, komen natuurlijk veel mensen tegen. De social media uiteraard van tegenwoordig. Want voor mij hoeven het niet altijd ook de meest bekende duikers of sprekers te zijn. soms zie ik, baseert dat zich op foto's, soms baseert dat zich op de persoon die een iets kan vertellen. Als het een interessant onderwerp is, en het idee was ook het veelzijdig te maken. En ook voor die, dus niet alleen over grotduiken of wrakduiken, maar evengoed freediven, wildlife fotografen,
opleiding. Er komt zelfs een mermaid lezing geven, dus inderdaad echt het volledige plaatje van...
Klopt.
Want inderdaad, als we het lijstje dan bekijken, er staan een aantal grote namen in. Ja. Zoals Richie Collar, die dat we straks ook hier in onze podcast aflevering te gast zullen hebben. Maar ook namen die iets minder in het bekend in de oren klinken, zoals bijvoorbeeld Andy Schmidt.
Klopt.
Van waar ken je die of wat gaat die brengen?
Ik heb Andy toevallig ook weer via Instagram leren kennen. Een wildlife fotograaf die eigenlijk zeg maar gespecialiseerd is op de haringmigratie in Noorwegen. En die dat daar de meest waanzinnige foto's met orcas maakt. Mm-hmm. Daar ben ik mee in contact gekomen. Ik heb die uitgenodigd. Die had nog nooit zoiets gedaan als presentatie. Maar die is erop ingegaan en dat belooft spectaculair te worden. Ja, met waanzinnige beelden.
Ja, top, hè? Want het is wel leuk om inderdaad een natuurfenomeen gekoppeld te zien aan prachtige natuurfotografie. Ja. Met daar dan nog eigenlijk een deskundige uitleg bij.
Klopt.
Dat maakt het wel super interessant en boeiend. Hè? Ik zie ook Steven Galicia ertussen staan.
Ja.
Uiteraard wel bekend, is ook een van onze vaste panelgasten in de podcast. Wat gaat die brengen?
Die gaat een presentatie brengen, wat ook weer helemaal in het concept en de naam van de beurs past. From Wreck to Tech. Dus dat belooft ook weer een interessant gegeven te worden voor mensen die denken van iets te oriënteren, want vaak is voor die mensen van, hoe gaan we met dat technisch duiken beginnen? Of ze zien een filmpje op YouTube of Instagram van een grot of een mijn. En voor hun lijkt dat dan iets in eerste instantie onbereikbaar. Of hoe begin ik daar in godsnaam aan?
Ja.
En daar gaat Steven wat dieper op ingaan van hoe
dus
en wat.
De keynote voor iedereen die eigenlijk de stap van recreatief duiken richting het technische duiken wilt maken.
Ja.
Om daar georiënteerd te geraken van wat de mogelijkheden zijn en welke stappen er moeten gemaakt worden.
Ja, klopt.
Right. Ik zie hier ook nog professor Constantino Balestra staan. Dat is een naam die dat ook wel op zich ook al klinkt. Hè.
Ja.
Maar hij is natuurlijk ook een naam in de duikwereld. Hè.
Ja.
Wat mogen we van hem verwachten?
Ja, Balestra is een naam in de duikmedische wereld die enorm gekend is. Hij geeft ook les aan de universiteit in Brussel. Hij is ook heel close aan Dan verbonden met onderzoek en meer bepaald dan naar, zeer typisch dan naar het technische duiken van de invloed, de impact van lange duiken, diepe duiken, gasmengsels. Wat doet dat met het menselijk lichaam? En hij heeft hele nieuwe resultaten van onderzoeken en die hij wilt delen met de dive community op de Dive Expo. Dus daar kijken we ook wel naar uit.
Heel interessant, denk ik inderdaad. Zeker voor mensen die met rebreeders duiken.
Absoluut.
Toch een must-have om even te gaan luisteren. Hè.
Zeker.
Ik nog een paar namen die ik zien passeren heb. We hebben daar uiteraard ook Christophe Govaerts.
Ja.
Een Belgische duiker, die we ook straks hier in onze aflevering nog even gaan hebben als gast. Wat was voor jou daar de trigger om aan Christophe te vragen om een presentatie te gaan geven?
Ja, dat is ook iemand die ik eigenlijk zo zeg maar weten beginnen heb in zijn stappen in de fotografie. En de laatste jaren zijn fotografie is echt in wildlife is fenomenaal.
Absoluut. Ja.
Spectaculaire beelden. In dit geval dan hetgeen eigenlijk de aan de andere kant van de wereld van Andy, de sardine run, maar in Zuid-Afrika dan. Een soortgelijk natuurfenomeen in Zuid-Afrika en ook met het grote wildlife.
Christophe is echt een bijzonder persoon wat dat betreft, want hij is inderdaad echt in een redelijk korte termijn is hij gegroeid in dat onderwaterfotografie verhaal. En we kunnen eigenlijk echt wel stellen dat hij nu eigenlijk bij de top zit.
Absoluut.
Prachtige beelden gemaakt van de Sardine Run in Zuid-Afrika. Hij heeft daar ook zijn hart verloren. Dus heel benieuwd om zijn verhaal te
zeker en vast
horen over de Sardine Run. Ja. En zijn foto's te bekijken, uiteraard. Hè.
Ja.
Naast sprekers, uiteraard ook standen. De grote duikmerken zijn allemaal aanwezig. Maar niet alleen duikmerken, maar ook wel duikshops en dergelijke. Hè.
Ja. Ik denk ook dat we er echt in geslaagd zijn om een heel gevarieerde beursvloer te hebben, waar dan niet alleen rebreeders staan, of niet alleen droogpakken, maar die er uiteraard ook wel staan, alle grote merken, maar evengoed duikverenigingen die de lessenpakketten zeg maar, aan verschillende aanbieden, van recreatief tot grotduiken, wrakduiken, noem maar op, sidemount. Er zijn ook andere organisaties of standen, zeg maar, die veiligheidsmateriaal aanbieden. Ja. Heel gevarieerd.
Heel gevarieerd. Dus eigenlijk, zoals ik hoor, kunnen mensen die daar beginnen of denken te beginnen met duiken, binnenstappen, zich volledig laten informeren, oriënteren en desnoods ook met een volledige uitrusting terug naar buiten gaan.
Voilà, dat is en hun eerste reis boeken.
En hun eerste reis boeken, exact, inderdaad. Ja. Nadat ze die opleiding gedaan hebben, dus dat moeten ze ook nog even regelen. Maar eigenlijk gaan ze daar naar huis mee een volledige...
Ja, dat was de opzet eigenlijk ook van de beursvloer, om heel gevarieerd te zijn. Ja,
Ik denk dat we er... Dat voel ik ze zelf ook wel een beetje aan. Het is ook een beetje... Ja... Een soort van community, de duikcommunity kijkt er echt enorm naar uit. Is echt, bij manier van spreken, aan het aftellen naar het weekend van 2 en 3 december. Mm-hmm. Om elkaar gewoon ook terug te ontmoeten. Hè. Ik denk dat ook een van de belangrijke dingen is, dat bij duikers ook wel belangrijk is om elkaar te kennen, te community hebben, samen met elkaar te kunnen gaan duiken bijvoorbeeld ook. Hè.
Ja, dat klopt. En gevoelde aan alles, zeg maar, dat er in België de duikgemeenschap, maar ook dan de standhouders, de fabrikanten, de organisaties, zeg maar, zaten te wachten eigenlijk, totdat er eindelijk nog eens iets, een initiatief kwam, om dat te organiseren terug. Want zoals je zelf zegt, een beurs is meer dan enkel sprekers gaan kijken of materiaal gaan kijken. Het is eigenlijk altijd een samenkomen, bekende gezichten terugzien, gezichten die je een tijd geleden of lang geleden niet gezien hebt, om verhalen te aanhoren van wie heeft wat gedaan en om plannen te smeden.
Exact, ik wou het net zeggen, hè. Ja.
Heel veel expedities, trips worden gepland op een beurs. Met de reispromoters die, of de clubs die er ook aanwezig zijn, of de duikcentra van buitenlandse duikcentra, Mega Hellas bijvoorbeeld, staat er ook.
Ja.
Die ook de totaalpakketten aanbieden, recreatief tot diepe wrakduiken.
Ja.
Veel van die plannen worden gewoon op de beurs gemaakt. Er zal ook een uitgebreide bar aanwezig zijn, wat in de duikcommunity niet mag ontbreken.
Absoluut.
En met een hapje en een drankje worden de meest waanzinnige
ideeën en plannen gesmeed. Ja, we kijken er enorm naar uit, inderdaad. Ja. Tickets, uiteraard.
Mm-hmm.
Amper €15 per dag, wat dat eigenlijk een hele mooie prijs is voor het aanbod en het programma dat er aangeboden wordt.
Ja.
Mensen kunnen tickets krijgen via de website te bestellen. Ja. Liefst online. Het kan ook aan de deur, maar liefst online. Kwestie van lange wachttijden aan de deur te vermijden.
Ja.
Maar de website www.dive-expo.be. Mm-hmm. Daar kunnen alle tickets gekocht worden, besteld worden. En kunnen mensen op die manier makkelijk en snel binnen kunnen.
Ja.
Maar we hebben van jou ook de mogelijkheid gekregen om aan onze luisteraars en onze kijkers op YouTube de mogelijkheid te bieden om tickets te kopen op de website met een korting. We hebben daar een kortingscode voor gemaakt. We gaan ook even in de show notes nog noteren. Maar als je naar de website gaat en je bestelt tickets en je geeft die code in, dan krijg je 10% korting op de tickets die je aankoopt. Die actie die geldt vanaf 14 november tot en met 19 november. Dus maak er gebruik van en zorg ervoor dat je die tickets hebt voor Dive Expo op 2 en 3 december. Ondertussen moeten we even kijken, want ik zie dat Richie en Christophe ondertussen zijn binnengekomen in onze virtuele lobby. En laten we eens gaan horen en goeiedag zeggen tegen Richie en Christophe.
Yes, we zijn benieuwd.
Yes, all right. Hoe?
De Polygon Seahorse Podcast.
Okay, and here is Richie Koller. Hello, Richie. Welcome in our studio.
Hey, good afternoon.
Hey. You're in this podcast because you're one of the keynote speakers at the Dive Expo, an organization from Stefan. And it's a pleasure to have you in our podcast today. To know who is Richie Koller, for who is, didn't know already. I have a few questions for you because we want to know who is Richie Koller of Behind the Diver. I have one question. Can you tell us a little bit more about how you got interested in diving?
You know, when I was a little boy, probably around 7 or 8 years old, my father took scuba diving lessons. He brought me with him, and I sat at the edge of the pool, and I watched as my dad put the double hose regulator over his head and disappeared under a cascade of bubbles. And I literally had my feet in the water and I was looking and I thought it was the most amazing thing in the world. Now, at that time, there was Jacques Cousteau on television. There was Sea Hunt. And more importantly, I think, was also this Apollo space program. And it didn't take a lot for this little boy growing up in a major city. I grew up in Brooklyn, New York, basically New York City. And for a kid from New York who didn't think he may ever get the opportunity to be an astronaut, I knew at that moment that I could be an aquanaut, that I could be a diver. Mm-hmm. And my dad was still is the kind of man who always enabled his children and allowed them to try things. And it wasn't very long before he had put me in that diving gear. And I was the gear was just way too big for me. But the idea of being in the pool or behind our family boat in shallow water and have the opportunity to put my head under it and become a diver. You know, the joke in the family is I must have cut my hand when I was in the dive shop that day because it got in my blood. And, you know, here I am, I'm 62 years old, and I'm still diving as much as I can, as often as I can.
Of course.
And, you know, it's kind of funny because those early diving experiences were just like everybody else. I mean, I was happy to just be weightless.
Yeah.
The entire underwater environment was just one big mystery. And in some ways, there's still lots of mysteries under the water waiting for me. So I don't think much has changed. I'm still that little boy from Brooklyn.
Cool. So you already answered my second and my third question, so it's going fast now. what have been some of your most memorable diving experiences?
Wow. You know, to ask me that question is really hard because, you know, I've been a certified diver for over 40 years. And a majority of that has been spent exploring shipwrecks.
Yeah.
Now, I need to qualify this a little bit for some of the people who may or may not kind of have an idea of what it's like diving in North America off of New York and New Jersey. We don't have any coral reefs. The bottom is mostly sand or mud. But what we do have is a plethora of shipwrecks from storms, collision, and of course, two world wars. And so if you wanted to find marine life, whether that's to look at it, photograph it, or eat it, you're going to go to shipwrecks. So shipwrecks provided a wealth of experience for a young man growing up in this part of the world. And what happened was I was pretty much a fisherman like my dad as a young lad. I was spearfishing. I was collecting lobsters and scallops. And then one day, I was diving a shipwreck, and I pulled out what I thought was a brass pulley. And I didn't even have a bag. I didn't have a lifting bag. Now, I had to tuck it under my arm because I was more concerned with my spear gun and my stringer of fish. When I got back up onto the top, one of the older divers on board said to me, "Oh, wow, look at that. You must have found a gauge." I'm like, I didn't even know what it was. It took his bite knife. You know, back in those days, everybody had a knife that was about this long. And he took it and he tapped it. And all the incrustation came off. Mm-hmm. And I could see the face of a clock on the name of the ship was on the clock. And I think even more hauntingly and important, I could see the rust marks where the hour and the minute hand used to be. And to me, it was just like, I get goosebumps thinking about that moment, because that was the moment the ship died. That was the moment time stopped. And here was this clock that named the ship and the hour of its death.
Yeah.
And I think from that moment on, I was really hooked into diving shipwrecks for their story, for their artifacts, and for the adventure.
Yeah.
So that dive right there is probably one of the most memorable, because it steered me from just being a person who wanted to collect, you know, fish and seafood, as to one who had a more singular purpose on diving shipwreck. And over the last 40 years, I've been a lot of different places. Some of it has been because I worked for television for a while, mm-hmm. and television gives you incredible access. Some of it is because I'm always pushing myself to go a little further and build upon the work that other people have done on shipwrecks. I may not be the first on every shipwreck, but if I go to one, I'd like to extend what we know or how far we can go.
Yeah.
And in that light, I wound up going to Titanic, which is also an incredibly memorable experience for me, but one that probably isn't the regular kind of diving. Obviously, you have to use a submarine or a submersible. I've made many different submersible dives in my life to a number of different shipwrecks. But of course, going 2.5 miles down to the bottom of the Atlantic, and with my own eyes being able to see Titanic, well, yeah. I'm going to tell you, that was another one of those very memorable dives.
I can't believe that, yeah.
But recently, I just was diving with Evan Kovacs and a team of international shipwreck divers that have been working on a project the last 3 years, in which we've been given permission by the Greek government to go inside Britannic. There is no allowed access to anyone else. You're not allowed to go inside the wreck. So this is really something that's unique and special. Mm-hmm. And some of those dives definitely wound up becoming some of the most memorable. It's hard to scale them all, but I'll tell you that when I was diving the Britannic in 2016 using a submersible, I saw an open door on the side of the ship. And this door is on the E deck that leads down into the engine room. And I realized at that moment that that door was how the crew from the engineering spaces escaped. That was the last people to leave the ship. Mm-hmm. They didn't want to climb all the way up. They didn't even have the ability to get to the lifeboats. They just ran out of the engine room and climbed some stairs down a hallway called Scotland Road. And then they went out this door. And in 2016, Evan and I looked at each other and said, "We've got to go in that doorway." Mm-hmm. Well, in 2021, we finally made that dream come true. So we were able to go in that door, drop down about 20 meters, then swim about 40 meters forward along this corridor called Scotland Road. And we were the very first people to get back inside that engine room since the ship sank. And we filmed the entire inside of that engine room. We've gone back a number of times since, but that dive, when you know you're the first person to go down, you know you're the one laying that line, it is not only a heady experience, it is just makes your chest so full. And it also tingles your spidey sense, because you never know if things are going to go bad really fast, you know? Mm-hmm. So there's a good thing and a bad thing to being the first.
Mm-hmm. Cool. Nice. What are some of your most proudest accomplishments in your diving career?
Wow. Well,
probably probably Titanic. But
no, actually.
No?
Titanic was a personal achievement, but I wouldn't say that I'm exceptionally proud of that, and that it was a notable experience. But if you ask me what fills my heart, I would say that on a number of different projects, I've been able to answer questions for family members about what had happened to their loved ones. Most notably, the events that you probably may know the story of the book Shadow Divers, where myself and John Chatterton and a team of other divers worked this unknown German submarine for almost 6 years so that we could go back to Germany and tell someone's mother or brother or child what had happened to their loved one. Yeah. And for me, that's an incredibly proud moment because it's enabling me to use my skill as a shipwreck diver to make a difference in people's lives. And that's better than any pride that you may have at diving a wreck like Titanic or doing, because it means something so much more to other people. And I've been fortunate in that I've been able to do that on an American submarine called the USS Lagardo. We've gone out to that submarine in the Gulf of Thailand and did a major forensic investigation so that we could tell their loved ones what had happened to them. Now, it's kind of funny when you think about it, when people are missing on a shipwreck, well, the family knows that they're gone, but that doesn't mean they know what happened. And when you look at the wreck of the USS Lagardo, an American World War II submarine sunk by a Japanese destroyer, there were family members who were very concerned that their loved ones had been captured by the Japanese and subsequently tortured and murdered.
Yeah.
And so we were able to look at the sub and come back to them and feel conclusively positive that that didn't happen. That unfortunately they did go down with their submarine, and we know that the crew is all inside. And that's a decidedly different experience than what the Japanese would have been doing to American submariners had they captured them. So that's another way that as a diver, I've been able to use my skills. And in a final one, I've made other discoveries of lost ships and submarines in which we were able to provide not only the location, but the answer to unanswered questions for over 60 or 70 years. And I think that's the best thing and the proudest thing that I've ever done in diving.
Cool. Nice. Okay. What do you love most about diving? It's maybe a general question, but yeah.
You know, I mentioned to you earlier that when I was a kid, I went into a dive shop with my dad. And I had never been in one before. So the smell of neoprene and of silicone-covered rubber fins, the sound of a compressor, all of those things were alien. But now it's like an old friend. You know, when you go into your dive lock or you open up the bin holding your dive gear and you get that kind of musty, salty smell, it's it's not alien anymore. Part of my DNA.
Yeah.
And so my favorite things about diving has always been this juxtaposition of being technology dependent and also being like Indiana Jones, that spirit of adventure that I have in my heart, that, like I said with you, going down that E-deck door down Scotland Road, it's like, it just doesn't get any better than that. And by the way, it's not always about diving deep or diving a virgin shipwreck. I get just as excited in the wintertime if I go diving in a local river and I'm picking up old pipe stems or old bottles. Some of my favorite dives are going with my wife and just going scallop diving. Whereas I don't want to say it's mindless, but you're just swimming along the seafloor and you're picking up supper and it just makes me happy.
Cool.
So it's, I think part of who I am as a person, I've always identified as a scuba diver. I'm pretty sure I'll always be a diver. And so if I'm diving, I'm happy.
Okay. I think that a lot of divers can agree with that. So nice. Two questions. What advice would you give to someone who is interested to learning to wreck diving?
Wow. Advice. Well, I would say that there's no rush to go deep because there's lots of incredible places to explore. Now, I understand that that's relevant to where you are in the world.
Yeah.
But as our good friend Stefan knows, there's a place not far from Belgium called Dover. And you can dive shipwrecks from pre-America. I mean, you know, from the 15 and 1600s all the way up until after World War II and never go deeper than 30 meters.
No.
So you don't have to go deep to find adventure. You just have to go find adventure.
Exactly.
The other thing I would say is if you're thinking about taking up wreck diving, you really need to take the wreck diving course.
Of course.
And it would be better off if you would go with a friend who's more experienced. And there's a lot of reasons for that. I think that when I look back on my own life and I showed up on a dive boat and I hadn't been wreck diving before, I was kind of overwhelmed. I mean, all the guys were diving with double tanks. They had dry suits. I had a light that was about this big. They had lights that were this big. I was not prepared mentally, physically, or with equipment. And so if you want to have a good experience, I think that you really need to go to a dive center, take wreck diving classes, and then hopefully meet up with someone with more experience so they can take you diving and get you set up on a good path for your experience.
All right, cool. The first weekend of December, you're coming to Belgium for the Dive Expo. You're 2 days in Belgium. So what can we expect from your keynotes at the Dive Expo?
Well, I've been asked to do 2 presentations. One is going to be covering a lot of what we've been doing for the last 17 years on the wreck of Britannic. And for those who don't know the name Britannic, Britannic was Titanic's sister ship, which sank during World War I after striking a German mine in the Kia Channel south of Athens. She lays in 120 meters of water, so she is a very deep technical shipwreck dive. And it is probably my favorite shipwreck to dive. And that's kind of saying a lot, because when you go to Britannic, all you can do is take pictures. You can't take any artifacts. You can't take any seafood. But you come away with some incredible experiences and memories. The water there is incredibly beautiful and clear and warm. The wreck is intact in every way a shipwreck can be intact. Not a single thing has been removed from it. And you can swim down hallways and corridors, down staircases, and go into all of these rooms. And that's what we've been doing, filming not only the differences between Britannic and Titanic, but the story of Britannic as a hospital ship. So I'm going to be doing that presentation. And then the next day I'm doing a presentation which kind of sums up our podcast today, which is I'm going to be talking about 40 years of diving, where I started out not even knowing anything about shipwreck diving until now, where I probably still don't know much about shipwreck diving, but I've been a lot of places. Yeah. And so I was going to talk a little bit about diving Andrea Doria,
which
is in a passenger, Italian passenger liner that sank not far from where I'm sitting, about 60 miles off of the coast of Massachusetts. It sank in 1956 in a collision. And for many, many years, Andrea Doria, to a lot of wreck divers, was considered the Mount Everest of shipwreck diving. Now, that was a statement that came out when most people were diving air. There were no rebreathers. There were no dive computers. There was no Trimix. And so it was an incredibly challenging dive, 70 meters, 60 miles offshore in an area frequented by fog, strong currents, and a combination of factors has made the Andrea Doria have a very sad and dark reputation. Over 36 divers have lost their lives. I believe it's over 36, last count, exploring inside of it for a myriad of reasons. And so that sad arithmetic has created an allure for many people. For me, it was one of the biggest dives of my career. I was 24 years old when I first dived the wreck, and I would dive it for about 10 years, almost every summer. I think I have over 120 dives on the Andrea Doria. And I look back on it now kind of fondly, but it's not a pretty dive. It's not anything like the Britannic, which, as I said, is in warm, clear water, where the Andrea Doria is in cold, very turbid, dark water. So I'm going to be talking about an arc of my life, growing from a young boy who was spearing fish to getting my experiences on shipwrecks in New York and New Jersey, and ultimately becoming an international diver who likes to go around the world and dive shipwrecks wherever they may be.
All right. Cool. We're looking forward to that. Okay. We see each other in the first weekend of December at the Dive Expo. And yeah, we're looking forward.
I am looking forward to it too.
All right. Thank you.
Thank you, buddy. See you the second.
Bye-bye.
Cheers.
Cheers. Thank you.
Bye now.
Bye-bye.
The Polygon Seahorse Podcast.
Ondertussen zitten we niet meer alleen, Stefan.
Nee.
Want we hebben de Christophe Govaerts ook in onze studio, maar wel via de remote, via het scherm hier.
Yes.
Dag Christophe, goedenavond. Welkom.
Goedenavond, Glenn en Stefan.
Hey, Christophe. Hey. Alles goed daar?
Ja, ja, zeer goed. Hè. Dus ik hoop dat ik binnenkort terug snel in het water kan. Dus het is lang geleden dat ik nog ben gaan duiken, maar
is
er alles oké hier. Dus,
ja. Ik zeg wel oei, maar eigenlijk telt dat voor mij ook.
En idem voor mij.
Voilà, voilà. Ja, jij zei vorige week nog een reisje gaan doen, maar het was niet duiken, het was snorkelen.
Het was freedive, ja.
Voilà, voilà, voilà. Christophe, we zitten hier natuurlijk zomaar, hè, op 2 en 3 december Dive Expo, waar dat jij een van de gasten bent die een keynote zullen geven. Hè? Eigenlijk wil ik vooral een beetje meer weten van wie is Christophe eigenlijk. En ik had voor Richie een aantal vragen voorbereid. Ik ga die eigenlijk ook naar u stellen. En ja, we zijn heel benieuwd naar de persoon achter de duiker, fotograaf van Christophe Govaerts als persoon eigenlijk wel leren kennen.
Ja, oké. Okay.
Wat ik aan Richie ook gevraagd heb en wat ik heel benieuwd naar ben, eigenlijk bij iedereen die met duiken iets doet, hoe zijn ze eigenlijk ertoe gekomen om te gaan duiken? Wat was de trigger voor u?
De trigger is eigenlijk, kan er wel niet verder over uitbreiden, dat is eigenlijk een professionele duikopleiding geweest. Dat is een initiële trigger geweest om te beginnen met duiken. En daaruit is dan eigenlijk ook het duiken, allee, in de privé, zal ik maar zeggen, of op mijn vrije dagen, is dan ook het duiken eigenlijk verder gegroeid. Ja. En dat is eigenlijk begonnen met heel veel te reizen, met de rugzak naar Azië, het backpacken, om het zo te zeggen. En dan ginder gewoon een duikcomputer meenemen en een duikmasker. En in het beste dive dat je tegenkomt, in het water gaan. En dan was ik verkocht. En ik denk, een van mijn eerste reizen had ik direct ook mantas gezien. En vanaf dat moment, ja, dat wist ik gewoon van, kijk, ja. Hier moet ik me blijven voortdoen. En het kriebelde constant. En wat aan mij het meeste... of het beste gevoel geeft aan het duiken, is eigenlijk de stilte en de rust. Dus ja. De rust als je onder water zij, het volledig op jezelf zijn. Ondanks dat je eigenlijk... je zit altijd wel in buddy en je hebt iemand rond je, maar toch op een of andere manier ben je even weg van de wereld en is er een bepaalde stilte en rust aanwezig. En dat is iets voor mij waarom dat ik enorm graag ook ga duiken.
Ja. En... nog eens er extra bovenop dat je met een rebreather gaat duiken om echt helemaal niks meer te horen.
Ja, inderdaad.
Dat is waar, hè? Had jij zo bij het beginnen van duiken, had jij zo bepaalde mensen waar dat je een rolmodel in zag? Of dat zo, had een mentor dat je zegt van oké, dat was voor mij een voorbeeld en den heeft of die heeft mij eigenlijk echt op sleeptouw genomen?
Niet direct eigenlijk. De eerste 2-3 jaar dook ik eigenlijk ook niet in België. Ik dook eigenlijk altijd in het buitenland. En eigenlijk de Belgische duikcommunity, om het zo te noemen, daar ken ik eigenlijk niemand. Mm-hmm. Maar dan op een gegeven moment ben ik in Malta tijdens de COVID-periode heel toevallig verzeild geraakt in een project, een archeologisch project. Ik was daar... gevraagd als veiligheidsduiker, omdat ik op dat moment, ik was in Malta, en zij hadden problemen om mensen in Malta te krijgen door COVID. Dus er was weer een probleem met vluchten. En ik was daar en heel toevallig de juiste mensen op de juiste moment tegengekomen en ze vroegen, kijk, kunt jij niet ons wat komen bijstaan? En het is eigenlijk daar dat het duiken op zich, in de zin van het technisch duiken en de fotografie, een beetje ontstaan is. Omdat daar mensen waren dan met rebreathers doken, die dan onderwaterfotografie deden. Ja, en dat steekt allemaal je ogen uit. En dan zeg je van, ja, daar wil ik toch ook mee beginnen. En mijn grote voorbeeld, of degene die mij omkaderd heeft, is PJ Prinsloo. Die is van Zuid-Afrika. Die zit bij Raid. En hij, via hem doe ik eigenlijk zo goed als al mijn opleidingen. En het is eigenlijk een beetje... hij dat mij ook in de technische duikwereld heeft doen groeien.
Ja, cool. Je hebt al op heel veel plaatsen gedoken, als ik het zo hoor. Maar welke duiken hebben bij jou de mooiste herinneringen nagelaten?
Ja, ik denk dat dat niet zal een verrassing zijn dat dat zich toen in Zuid-Afrika zal hebben afgespeeld. Ook een van de redenen waarom dat ik daar blijf kleven voor terug te keren altijd. Voor mij is het toch wel Zuid-Afrika, het duiken met de haaien dan. En het heel dicht geraken bij de haaien. Dicht bijna het persoonlijke contact ermee hebben. En het is ook de manier waarop. De condities zijn niet altijd ideaal. Dat zal ook tijdens de presentatie van Sardineren wel naar voren komen. Dat Zuid-Afrika zeker niet de beste duikcondities heeft. Zeer onzeker. Maar dat zorgt ook wel voor heel unieke momenten als je dan heel goede zichtbaarheid hebt en je kunt heel dicht bij haaien geraken, waardoor dat gewoon beter is. En ik denk, voor mij is dat sowieso Zuid-Afrika duiken met haaien. Dus,
cool. Ja. Ik ga er ook vanuit dat dat best met wel wat uitdaging gepaard ging. Wat was er voor u de grootste uitdaging in het duiken bijvoorbeeld met de haaien of in een ander project dat je gedaan hebt?
Ik denk voor mij de grootste uitdaging tot nu toe is... voor Zuid-Afrika is eigenlijk gewoon er al te geraken met materiaal.
Dat is al inderdaad een mooie uitdaging.
Ja, die alleen voor de grootste uitdaging... Om er te geraken is al punt 1, dat is al die uitdaging. En dan het tweede is ook... het duiken met haaien, dat is ook iets... vooral naar fotografie toe dan... Je moet die dieren eigenlijk leren kennen ook een beetje. Je moet je hun gedragingen leren. En door meer met haaien te duiken, gaat je ook meer je houding aan begrijpen. Gaat je weten wat je eigen houding moet zijn. En dat is voor mij eigenlijk de grootste uitdaging. Dat is om bij die dieren zo dicht mogelijker te geraken en dan toch ergens op een of andere manier ook nog eens de juiste compositie voor je foto's te krijgen. Dus dat is voor mij de grootste uitdaging. Op die manier van duiken, ja.
Ja, want uiteindelijk heb je wel wat takken in de duiksport bij elkaar gebracht. Je bent van recreatief duiken richting technisch duiken. Je duikt met de rebreather. Je doet ook aan fotografie onder water. Allemaal heel technische dingen die daar eigenlijk bij elkaar komen. Wat dat maakt, dat het inderdaad best wel wat uitdagingen zijn, allemaal. Hè. En uiteindelijk, wat is zo hetgeen waar je het meest trots op bent dat je hebt kunnen bereiken op dit moment? Of tot dit moment?
Ik denk voor mij gewoon het... mijn fotografie toch. Langs de ene kant ook het voor mij technisch duiken tot waar ik nu al ben geraakt op toch een hele korte tijd. Maar hetgeen waar ik echt wel trots op ben, is denk ik wel de fotografie. Dat ik er toch wel van verschoten... Dat redelijk goed gegroeid is, dat er toch heel veel positieve respons op komt. Mm-hmm. En ook dit jaar nog heb ik dan in Zuid-Afrika een fotografiewedstrijd gewonnen in de onderwatercategorie. Dus het feit dat ik die wedstrijd ook kan winnen dan nog eens in Zuid-Afrika, dat was echt wel een mooi moment. Ja.
Cirkel rond dan, uiteindelijk. Hè? Want uiteindelijk reis je geregeld af naar Zuid-Afrika. Een stukje daar ook, denk ik, uw hart dan ook verloren, ook een beetje. Dus ja, dat
gaat dan... Ja, een portemonnee ook een beetje.
Wat vind jij, of waar hou je het meeste van bij het duiken in het algemeen?
Dat is zoals ik dat in het begin ook al zei, dat is voor mij eigenlijk de stilte. Ja. En ook de voorbereiding en de planning naar... de duik toe. Of dat dan nu met fotografie is, er komt ook altijd planning en voorbereiding bij. Zeker met technisch duiken is dat er ook. Mm-hmm. En op een of andere manier is dat voor mij een vorm van een ritueel eigenlijk, vooraleer dat je de effectieve duik gaat uitvoeren. Alles dat ervoor gaat, de voorbereiding, de planning, het idee van oké, wat gaan we doen? Of dat dan nu fotografie is, oké, welk type foto wil ik hebben? Wat is mijn doel voor die een dag bijvoorbeeld, qua fotografie, maar ook op technisch vlak, van welke route gaan we volgen? Oké, wat zijn de punten dat we gaan bekijken? Is alles in orde qua materiaal? Zijn mijn buddies klaar om de duik te doen? Het gewoon al aan de duikstek geraken, al die zaken, dat is voor mij wat eigenlijk het mooiste maakt aan het duiken.
Ja. Dus inderdaad, rituelen, dat komt vaak terug. Bij Richie was het er net zoals tot de geur van neopreen en alles toe. Dus iets,
dat bij mij juist iets minder.
Ja, maar het zijn uiteindelijk allemaal elementen die we allemaal als duiker, denk Stefan bij u evengoed ook wel, dat dat dingen zijn dat daartoe een gevoel creëert van oké, daar zit mijn passie uiteindelijk. Hè.
Absoluut.
Wat denk jij dat nu de grootste uitdagingen zijn nog rond de onderwaterwereld in het algemeen? En wat denk jij dat wij als duiker daar kunnen aan bijdragen? Want jij maakt foto's onder water. Uiteraard is dat een heel mooie manier om te laten zien wat er allemaal leeft onder water. Maar hoe denk jij dat wij nog als duiker impact kunnen maken? Dat is misschien een lastige vraag, maar...
Ja, het is een heel lastige vraag, maar ik denk dat mensen duiken ook soms in een bepaalde richting. Mensen zien veel vaak duiken als van, kijk, we gaan naar de vissen kijken. Of bijvoorbeeld in technisch duiken, kijk, we gaan een mijn of een grot, we gaan exploratie doen. Ja. Maar wat ik vind dat een beetje ontbreekt in het algemeen in de duikwereld, is dat het duiken op zich ook een vorm van rust is. En dat bepaalde mensen... rust nodig hebben, mensen dat bijvoorbeeld yoga gaan doen, een andere vorm van meditatie, maar eigenlijk kan duiken dat ook zijn. En dat is voor mij een deel het duiken, met ademhaling bezig zijn, het tot rust komen. En voor mij is dat het moment dat ik echt tot rust kom. En ik denk dat dat nog iets is dat misschien naar de buitenwereld toe, wat ontbreekt nog? Is dat eigenlijk ook een vorm van rust is, een vorm van, laten we zeggen, zelfreflectie, moment voor jezelf? En daar wordt eigenlijk te weinig aandacht aan besteed, vind ik persoonlijk. Ja. Dus dat ook wel een element is.
Ja, daar kan ik me wel bij aansluiten ergens. Hè. Ja. Duiken wordt nogal vaak gezien als een bezigheid voor op vakantie. Prima, dat kan allemaal perfect, dat mag. Maar inderdaad, zeker als je richting technisch duiken gaat, komt daar ook een stukje bezig zijn met jezelf. Hè. Proberen een bepaalde mindset te creëren en een rust zoeken. Omdat je toch met dingen bezig bent die daar de nodige aandacht vragen van de duiker in kwestie. Hè. Ja. Waardoor dat je dus inderdaad zelf al in een soort van mindset komt van rust en van kalmte en van doordachtheid en dat je over de dingen gaat nadenken, echt letterlijk. Ja, ja. Top. Jij gaat uiteraard op de Dive Expo een presentatie geven. Dat is ook de reden waarom dat je in deze aflevering zit. Ja. Je had het er net al even aangehaald. Het gaat uiteraard over de Sardine Run die je hebt gaan meebeleven. Wat mogen we van de presentatie verwachten? Of wat mogen de bezoekers van de presentatie gaan verwachten?
Het zal eerst een algemene uitleg zijn wat dat eigenlijk Sardine Run is. Want een van de meeste vragen of opmerkingen die ik krijg, dan is dat mensen denken dat je naar de sardinetjes gaat kijken. Wat dat eigenlijk een deel van het verhaal is, maar zeker niet grootste reden waarom dat je daarvoor helemaal naar Zuid-Afrika reist. Ja. Dus wat de mensen kunnen verwachten is een algemene presentatie van wat is Sardine Run of wat is dat natuurfenomeen. Hoe dat ik de Sardine Run al beleefd heb. Ik ben nu al 2 jaar er geweest. In totaal, het eerste jaar ben ik 4 weken geweest, het tweede jaar 3 weken. Dus ik heb er toch al redelijk wat tijd op zee doorgebracht. Ook van hoe dat een algemene week Sardine Run, hoe dat het eruit ziet. En ook wat dat de mensen kunnen verwachten of wat dat de voorbereidingen zijn naar Sardine Run. Ja. En wat dat je in een week kunt verwachten of als je pech hebt wat dat je niet kunt
verwachten.
Hebben. Ja, voilà, inderdaad.
Ja, spijtig genoeg, ja. Dus, moet ook rekening mee gehouden worden, inderdaad.
Ja, inderdaad. Dat klopt. Dat klopt.
Ja. Top. Kijken er enorm naar uit. Uiteraard gaat die presentatie goed doorspekt zijn met fantastische beelden die je daar ook gemaakt hebt, ga ik vanuit.
Ja. Alright. Ja, dat klopt.
Top, helemaal goed. Christophe, heel hartelijk bedankt om een beetje uitleg te komen geven in deze aflevering over de Dive Expo. We zien elkaar op 2 en 3 december. En welke dag is jouw presentatie juist ingepland?
Dat is op zaterdag 2 december.
Op zaterdag 2 december. Ja. Alright, top. We zien elkaar dan, Christophe. En voor nu heel hartelijk bedankt om hier aanwezig te zijn. En ik wens jou nog een fijne avond toe.
Ja. Merci, Christophe. Goeie, en tot de zaterdag, de 2e.
Tot dan. Bye. Bye-bye.
De Polygon Seahorse podcast.
Voilà. Dat was Richie en Christophe. We kijken er alle twee, denk ik, even hard naar uit om de
nog
mannen...
Meer,
ja,
nog
exact,
meer.
Ja, exact. Zeker als je Richie hoort praten nu. Ja, dat is fantastisch, die verhalen, hoe dat hij die kan brengen. Dat is een one-man show op
als
zich.
Als geen ander.
Dus ik denk dat dat zeker iets is om naar uit te kijken. Ja. Ook Christophe, we zagen al op de achtergrond bij hem een van zijn beelden.
Spreekt tot de verbeelding.
Exact. Voilà. Stefan, ik wil jou heel hartelijk bedanken om naar hier te komen in de studio.
Graag
maar ik wil
gedaan.
Je nog meer succes wensen voor de komende laatste weken richting 2 en 3 december.
Yes.
Het zullen nog ongetwijfeld drukke tijden worden.
Klopt.
Voilà, dus ik zie jou op 2 en 3 december, want wij staan uiteraard ook op de met de podcast op de beurs, waar dat we interviews gaan doen met gasten en keynote speakers die daar aanwezig zullen zijn. En ik denk dat Stefan links en rechts ook nog wel een minuutje tijd zal hebben om eens goeiedag te komen zeggen.
Absoluut,
dus,
ik kijk er naar uit.
Voilà. Stefan, heel hartelijk bedankt en heel veel succes op 2 en 3 december.
En tot dan.
Alright, bye-bye.
Ciao.
Polygon Seahorse Podcast.